Formule 1 Paddock Praat Special.
Ik ben Bas Holtkamp en welkom bij deze speciale aflevering over de technische innovaties in de Formule 1 van dit seizoen. Aan tafel twee techniek-experts van Formule 1 Magazine, Rob van der Heijkant en Ernest Knorst. Welkom. Voor de luisteraars die jullie niet kennen, kunnen jullie even een korte introductie geven van jezelf?
Hoi, mijn naam is Rob van der Heijkant. Ik ben in 2005 begonnen in de Formule 1 als aerodynamicus bij Jordan nog toen de tijd. Kort bij Midland gezeten, Spyker gezeten, Force India. Nog een tussenstop in Duitsland bij Toyota gehad. En uiteindelijk in 2014 als teamleider gestopt met de Formule 1 toen ik bij Marussia werkte. En naar de rand, nu werk ik bij DAF als hoofd component testen.
Nou, mooi. Een hele reeks teams gehad inderdaad. En jij, Ernest?
Ja, nou voel ik me helemaal oud, want ik ben uit 1996 ben ik begonnen bij Cosworth als motorenengineur. En dat was toen Stewart Grand Prix net begon met Jackie Stewart.
Ja.
Daar tot 2001 gezeten, toen naar BMW Williams gegaan. Bij BMW Williams ook motorenengineur voor Montoya, dus op de circuits echt motoren afstellen. En daarna naar Ferrari gegaan tot 2006. Daar was ik verantwoordelijk voor de motorafdeling voor klanten. Hè. Alle teams die met Ferrari motoren rijden en versnellingsbakken, maar niet in Ferrari chassis. Hele leuke tijd gehad. En nog een tijdje een DTM-team en een WEC-team gehad. En daarna terug naar Nederland. En nu werken we aan historische Formule 1-auto's. Dus dat is hartstikke leuk.
Ja, gaaf hoor. Hey, en als we kijken nu naar 2024. Wat zijn de qua technische aspecten jullie het meeste opgevallen dit jaar?
Ja, we hebben even een beetje voorbesproken. Maar ik vind het vooral heel gaaf dat je met zulke complexe auto's zo dicht bij elkaar zit uiteindelijk. Hè. Als we nu gaan kijken hoe dicht dat veld bij elkaar zit. Het zijn 10 teams. 10 teams met een enorme lading aan ingenieurs. En als je 10 ingenieurs hebt, heb je 12 meningen. Dus dat loopt alle kanten op. En toch komt uit zo'n heel complexe opgave van een Formule 1 auto maken, auto's die eigenlijk binnen een seconde zitten als je 5 kilometer een rondje gaat rijden. En dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. En daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor. Maar uiteindelijk vind ik, als je kijkt naar wat resultaat is op het circuit, hoe je racet en hoe spannend de races zijn. Ja, dat vind ik toch wel heel mooi om te zien. Ik denk dat de sport echt een beetje een gouden tijdperk heeft wat dat betreft.
Eens Rob?
Over het algemeen wel. Ja, dit jaar sowieso zit alles veel dicht bij elkaar. Vooral die topteams is geweldig. Natuurlijk de afgelopen paar jaar reed Max natuurlijk echt gewoon veel te ver vooruit, zeg maar. De rest zat lekker dicht op elkaar. Alleen Max die stak er met kop en schouders bovenuit. Dit jaar is gewoon een super spannend jaar, denk ik. Helemaal geweldig. Vooral ook die achterhoede teams. Dat wisselt ook continu. Met uitzondering van Sauber. Die blijft daar toch maar een beetje achteraan hangen.
Ja. We zullen waarschijnlijk de focus al een beetje op 26 hebben. Gok ik zo.
Ja, dat mag nog niet, hè?
Nee, oké, maar ik bedoel, de maand dat ze wel een beetje...
Er zullen vast wel mensen in Ingolstadt al bezig zijn.
Ja, ik ken Mattia Binotto heel goed uit mijn Ferrari-tijd. Ik ken een paar mensen die vanuit BMW naar Audi zijn gegaan. En een van de verwijten die ook aan Andrea Seidel, de vorige CEO van het hele project, aan de chassiskant is geweest, is dat hij te veel focus had op het nieuwe reglement en te weinig op het huidige.
Ja.
En dat was dus ook iets wat Mattia daadwerkelijk moest bijstellen. Ik ben er vorige week nog langs geweest.
Oh, kijk.
Dus even een pizzaatje met hem gegeten. Ja. Maar dat is dan wel heel grappig om dat te horen. En je hebt gelijk natuurlijk dat je officieel niet mag werken in de windtunnel aan testen van die... Maar je bent natuurlijk wel al met je gedachten... Motorenmensen mogen wel, hè? Ja. Dus zeker Audi, omdat het een nieuwe fabrikant is. Dus die mogen puur daarop focussen. Ze hebben ook geen reden om met iets anders bezig te zijn, hè? Want ze hebben geen huidige motor. Maar op de chassiskant, en daar ging het eigenlijk over, waarom rijdt Sauber, Steak, Kick, whoever ze heet. Ja. Waarom rijden ze achteraan? Is dat omdat toch heel veel gefocust wordt op dat wanneer Audi komt en wat dan de reglementen zijn. En dat is ook een beetje tekortkoming van nu.
Ja. Ja, we zeggen net van het is leuk dat het allemaal spannend is. Maar aan het begin van het jaar dacht iedereen, oh jee, waar gaan we weer? Ja, Red Bull die stak echt met kop en schouders uit. Als je vergelijkt met de concurrentie. Dat is nu wel anders natuurlijk. Enig idee, Rob, hoe dat kan? Je hebt er wel eens een stuk over geschreven in ons magazine.
Waar ligt het aan? McLaren is natuurlijk beter geworden. Daar hadden we het net ook kort over. Nieuwe windtunnel sinds dit jaar in gebruik. De laatste snufjes, zeg maar. Dus dat zal zeker helpen. Ik blijf erbij. Ik denk dat Red Bull ook teruggefloten is ergens door de FIA. Dat ze toch wat dingen onder de kap hadden zitten die niet legaal waren. Waardoor ze, want ze zijn zoveel in één keer teruggefloten. Plus die balansproblemen die erbij zijn gekomen. Het, ondanks dat Max natuurlijk al vanaf begin van het jaar al een beetje klaagt van deze auto doet niet echt wat ik wil. Heb ik toch het idee dat er zit iets meer achter.
Ja,
ik weet het niet. Ik bedoel, ik heb eens gekeken, want ik vond het zelf interessant om te kijken of als ze terug zouden zijn gefloten, dan zou je denken van, er is ergens een stap geweest. Hè. Er werd heel veel gesproken over asymmetrische remdingen.
Ja.
En dan zou je zeggen van, dan is er iets afgehaald en dan ga je opeens een stuk achteruit. Maar als je hun prestaties vergelijkt met 2023, dan is er niet echt een stap geweest waar ze ten opzichte van zichzelf langzamer worden. Ik heb meer het vermoeden dat ze, kijk, die auto's zijn heel complex. En je hebt altijd één of twee mensen die de leiding uitzetten, hè, binnen zo'n team. Die het concept voor zich hebben. Niet alleen van aero en niet alleen van motoren en niet alleen van ophangen, maar alles. En ik heb het idee dat ze bij Red Bull gewoon een heel complex speeltje hebben gebouwd, waar op een gegeven moment te veel brainpower weg is gegaan om er, als er problemen komen, ze op te lossen of de problemen voor te blijven. En dan praat ik niet alleen over Newey, hè, want dat is misschien een beetje een foute focus. Maar als je teruggaat dat een Dan Fellows weg is gegaan, Rob Marshall is weggegaan, Adrian Newey is weggegaan. En iedereen van die mensen, die neemt ook weer een paar mensen mee. Ja, en wij hebben allemaal in die teams gewerkt, Rob, jij ook. Hè. Als zo'n leider weggaat, dat heeft toch een invloed op hoe zo'n afdeling werkt. En hoe stabiel die is en ook welke ideeën worden wel nagegaan en welke niet. En dat gecombineerd met die restrictie die Red Bull heeft in testtijd. Ik denk dat dat gewoon compleet geleid heeft tot een geleidelijke achteruitgang. Dat ze gewoon niet meer door hadden hoe die auto te optimaliseren was. En ook niet de resources hadden om alles te testen, zodat ze weer snel die juiste weg konden vinden. Ik denk dat dat een beetje de samenloop van omstandigheden is geweest.
Ja, makes sense.
Ja, we hebben het er vaak ook eerder over gehad in het magazine inderdaad. Ze waren vooral hadden heel veel issues met de balans, hè?
Ja, we hebben het al vaker over gehad in het magazine, dat ze toch balansproblemen hebben. Daar hoor je Max ook vaak over klagen.
Ja.
We hebben het ook wel eens over gehad, met name de flexibiliteit van de vleugels helpt mee. In hoge snelheidsbochten, dat dan die voorvleugel iets gaat hangen. Zie je nog steeds, als je al die beelden ziet, dan zie je gewoon duidelijk dat die voorvleugel gaat hangen.
Ja.
Geeft iets meer downforce aan de achterkant. In de lage snelheidsbochten wil je dat juist niet hebben. Dan wil je dat die voorvleugel lekker stijl blijft staan, zodat je meer druk op de voorkant hebt. Ik heb ook het idee dat daar toch wel wat, dat ze dat niet meer 100% onder controle hebben. Die balansshift die je daardoor kan creëren in hoge lage snelheidsbochten. En McLaren schijnt dat wel heel goed op orde te hebben.
Ja, daar komen we zo meteen er even op. Red Bull kwam ook begin van het jaar met een hele bijzondere auto, met van die brede schouders, allemaal andere inlets. Daar zijn ze toch weer een beetje van afgestapt, hè?
Ja, wel een beetje. Ja, bodywork doet niet zoveel, heb ik altijd gezegd. het lijnt de stroming wel op naar achteren.
Ja.
Het helpt natuurlijk wel mee met alles wat er onder de body gebeurt, dus de koeling en dat soort zaken. Maar het qua aerodynamisch zien, bodywork heeft eigenlijk nog nooit veel gedaan. Dus er zit qua aerodynamica niet zoveel in.
Maar denk je ook, Rob, dat, want jij weet veel meer van aero af, maar volgens mij is het hele spel ook veranderd. Hè? Want toen wij raceden, toen je nog eigenlijk de meeste van je downforce uit de vleugels aan de bovenkant van de auto haalde, toen was het eigenlijk, je kon bijna niet genoeg downforce op die auto doen. Oké, je moet niet ten koste gaan van heel veel luchtweerstand. Maar nu lijkt het er meer op, je kan eigenlijk zoveel downforce genereren als je wil door die vloer heel dicht bij het circuit te laten lopen. Mm. Maar het probleem is eigenlijk dat je die downforce moet kunnen gebruiken. Dus je moet je hele vloer stabiel houden ten opzichte van het circuit. Dus stijvere en hardere afstemming. En dat maakt een auto veel moeilijker te besturen. En ook het controleren van die ride height en hoe die vloer beweegt. Ik denk dat dat voor de aero-mensen ook een fundamenteel andere uitdaging is geworden.
Het is veel kritischer.
Ja.
Want je wil echt zo dicht mogelijk bij de grond zitten, zoals jij zegt. Vroeger had je gewoon een bereik van zeg maar 20 mm van de grond af tot misschien wel 160, 180 mm van de grond af. Dus een behoorlijk bereik. Als je dat nu doet, ja, ben je bijna al je downforce kwijt, ja, omdat alles in die vloer zit.
Ja.
Dus daardoor ga je weer stijver, dan krijg je weer rolproblemen.
Ja.
Dan rolt die auto weer niet zo makkelijk door de bochten heen. Dus het heeft ja allemaal met elkaar te maken.
Ja, en als je dan ook ziet zo'n upgrade die bijvoorbeeld Ferrari brengt, Die kunnen wel meer downforce op die auto zetten. Maar dan gaat die auto weer stuiteren. Wordt hij nog lastiger te rijden in snelle bochten.
Ja.
En ik denk dat dat het spelletje drastisch heeft veranderd voor die mensen. Ze moeten niet alleen maar gaan kijken naar peak downforce.
Ja.
Wat vroeger eigenlijk de heilige graal was. Maar hoe gebruik je die downforce? Hoe voorspelbaar is die auto? Hoe goed is die op hobbelige circuits en op vlakke circuits? En dat compromis, dat vergt een compromis niet alleen in aero, maar ook in ophanging en afstemming.
Ja.
En dat maakt een auto eigenlijk, wat Max ook klaagt, hè? Moeilijk te rijden, makkelijk te rijden.
Precies, en vooral met hobbels, hè? Dat zei Max natuurlijk in Monaco, dat hij er heel veel last van had. Singapore viel me nog alles mee eigenlijk, maar vooral als je veel stuitert, dan wordt hij heel erg lastig te besturen.
Ja, omdat je die vloer, dat wat je eigenlijk je downforce genereert,
ja,
die ga maar na. Dat gaat van 3 mm naar 10 mm en komt weer terug. Ja, en als je een windtunnel gaat testen, dan is een millimeter ride height is al enorm in hoeveel kracht je op die auto uitoefent.
Maar het is allemaal stabiel, hè? Daar heb je niet die bulten, heb je niet. De hobbels heb je allemaal niet. En je kan het wel simuleren. En dan wordt natuurlijk gewoon een hele ride height map, zoals dat heet, wordt gesimuleerd. Ze beginnen op 10 mm van de grond, ze gaan naar beneden toe en dan weer naar boven. En ze gooien er wat rol in. Dus dat wordt allemaal gesimuleerd, maar het is nooit dat...
Juist.
De frequentie zeg maar die je op de baan hebt, ja, dat kan je niet simuleren in een windtunnel.
Ja. En nou, nu zagen we de afgelopen race dat het Red Bull het lijkt het lek weer een beetje boven te hebben. Maar het is moeilijk ook weer om daar nu iets aan te kunnen ophangen. Want het is elke race weer anders. Hè? Dan is Ferrari snel, dan is McLaren snel. Dat maakt het ook wat bijzonder. Hè?
Is Red Bull, heeft hij het lek te boven of is McLaren weer wat langzamer geworden? Ik heb het idee dat die vleugels toch best wel wat... Dat best wel wat effect hebben gehad. Ze hebben natuurlijk die bewegende vleugel gehad, hebben we in Baku gezien. En iedereen heeft het dan over, dat gaat puur over wat rechterlijnsnelheid die ze krijgen. Maar het is niet alleen rechterlijnsnelheid. Op het moment dat jij meer rechterlijnsnelheid kan krijgen, doordat een vleugel flext of dat daar openingen ontstaan, wat doe je dan in de bochten? Dan kan je dus juist je vleugel weer steiler zetten in de bochten, waardoor je weer sneller in de bochten gaat. Op het moment dat jij... je hoek van je vleugel in de bocht weer wat steiler staat. Op het moment dat je DRS opent, heb je weer een grotere DRS-benefit dan dat je hebt op het moment dat je vleugel weer vlakker staat.
Ja.
Dus het is en meer bochtensnelheid en het is een grotere DRS. En het is nog eens een keertje, als je DRS niet werkt, dat je extra rechterlijnsnelheid heeft. Dus, en ze hebben ook al hun vleugels aan moeten passen. Dus ja, daar zat gewoon echt... Die hebben gewoon een truc gehad. Ik snap alleen niet dat ze het zo opvallend hebben gedaan.
Ja, ik denk dat misschien zijn ze ook wel een beetje verrast door hoe het naar buiten is gekomen. Want als je terug gaat kijken, dan zie je dat die vleugel dat eigenlijk in Monza al doet, hè, bij McLaren. En alleen, ik hoorde iemand erover zeggen dat hoe de lichtinval was in Baku, dat het echt die spleet heel erg accentueerde.
Ah.
En daardoor dat het heel zichtbaar werd. Ja, en dan worden ze in Singapore een beetje teruggefloten, wat jij ook zegt, Rob. Ja. En dan moeten ze eraf. En volgens mij hadden zij toen gedacht, we hebben er ons voordeel van gehad. We accepteren dit wel.
Ja.
En dan weet je eigenlijk ook al dat de FIA gezegd heeft, dit moet je niet meer doen, anders krijg je echt problemen.
Precies.
En dat heeft dus wel een invloed. Maar ik denk dat het ook een beetje... Kijk, er zijn ook een paar circuits geweest. Singapore is daar ook een voorbeeld van, waar het circuit veranderd is. En in Austin had je bijvoorbeeld vorig jaar heel veel problemen met de bodemvrijheid. Hè? Auto's gedisqualificeerd, die dus te laag waren.
Ja.
Nou, als je laag rijdt, dan zoek je dus eigenlijk veel downforce, want je wil zo laag mogelijk bij het circuit zitten. En dit jaar was dat circuit een stuk vlakker.
Ja, nieuwe laag asfalt, toch?
Misschien hebben sommige auto's, sommige teams, zijn daar net iets te conservatief in geweest. En ik denk dat je daar, als je dan een millimeter of een, weet je, met je basis ride height een millimeter te hoog zit, dat je daar al een heel groot verschil in gaat zien. En omdat het nu zo dicht bij elkaar zit, die teams, kan je je dat eigenlijk niet meer veroorloven. Nou, dan komt er een sprintweekend bij en minder testen. En, dat leidt dan tot een beetje een andere rangorde.
Ja.
Dan nog waren ze ontzettend snel met de harde band. Maar dat zijn ze het hele jaar al.
Ja. Ja.
McLaren kan heel goed met die harde band overweg dit jaar.
En ik denk dat bijvoorbeeld ook als je terug gaat kijken, dat Ferrari zich eigenlijk een beetje voor zijn hoofd moet stoten. Want zij zijn eigenlijk sinds Monza heel goed onderweg. Alleen hebben de resultaten er niet voor gekregen. Als je hun Singapore bekijkt en hun Baku. Ja, ik denk dat zij daar eigenlijk de snelste auto hadden. Wat je dan weer in Austin ook ziet.
Precies, ja.
Alleen ze hebben, Ferrari heb ik dan over, hebben het in die twee vorige races niet eruit gehaald. Nee. Dus ze hebben het een beetje laten liggen. En wie is daar het beste in om daar gebruik van te maken? Dat is onze Max.
Ja, ja,
want uiteindelijk kan hij altijd wel een beetje iets extra's brengen, waardoor hij of goed kwalificeert, zoals in Singapore, of in de race. Ik moet zeggen, ik vond Austin een fantastisch stukje rijden van wat Max.
Ik zit te genieten, ja.
Verdediging tegen. Nou, ik had nooit gedacht dat die Norris zo lang achter zou kon houden. Ongelooflijk werk. En dat is dan wat eigenlijk die pure rangorde van prestatie een beetje door elkaar gooit. Omdat je zo'n zo'n factor als Max erbij hebt eigenlijk.
Ja, daar hebben we ook eerder over gehad. Van, is die auto nou zo goed of is Max degene die zorgt dat hij is...
Je kijkt altijd naar de tweede coureur.
Ja.
Tenminste, en dan kom je met Checo kom je toch weer ergens een stuk naar achteren. Dan denk ik dat Checo wel de minste tweede coureur is, kijken naar de topteams. Maar...
Zien jullie Red Bull dit jaar wereldkampioen bij de constructeurs? Dat wordt lastig, maar Max wereldkampioen bij de coureurs?
Nou, ik denk bij de coureurs dat... Kijk, je moet nooit zeggen dat is een appeltje eitje. Kan van alles fout gaan,
ja.
Maar puur op performance denk ik dat het gat te groot is. Maar in constructeurs, waar je met twee rijders moet finishen en twee rijders moet scoren.
Ja.
Ik denk dat het daar nog veel meer open is dan dat wij nu denken. Want als Ferrari doorgaat zoals ze nu zijn, dan worden ze ook een factor.
Ja, zeker. Absoluut.
En als McLaren eens af en toe een misstapje heeft, hè, ja, dan wordt het misschien nog wel spannend tussen drie teams.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Ferrari is flink aan het klimmen in ieder geval. Ja. Zelf Charles kwam dichterbij.
Ja.
Dat wordt ook interessant.
Dat wordt ook interessant, ja, zeker.
Maar wat ik al zei, ik denk dat het een gouden seizoen is.
Ja.
Wat competitiviteit betreft tussen de teams.
Ja, zeker. Dan even naar McLaren. Begonnen dit jaar iets minder sterk, want dat is meestal zo. En die komen altijd weer met een hele goede inhaalslag. We hebben net al even kort die windtunnel aangestipt. Is dat het grote sleutelwoord voor dit seizoen?
Ze zeggen het ook zelf, dat ze echt met aero op een gegeven moment hebben ze iets gevonden wat stabiel was, de correlatie was goed en ze zijn daarop gaan bouwen. En iedere keer kleine stapjes waar ze zeker van wisten dat het zou gaan werken. En dan niet in één keer flinke richtingswijzigingen, zeg maar. Gewoon kleine stapjes bouwen en dan is het gewoon puur wat je... Ja, dan bouw je gewoon puur downforce. Geef je erbij. En dat geeft iedere keer weer kleine verbeteringen. Ja. Ze leren die auto natuurlijk steeds beter kennen. Als je kleine stapjes neemt, leer je die auto kennen. Als je iedere keer grote stappen pakt, dan begin je weer opnieuw. En dat is voor die engineers ook...
En rijders. Rijders willen nou ook aan hoe een concept is van een auto en hoe je dat moet rijden.
Ik sprak toen Max, ik vroeg ook aan hem van hoe kan dat nou dat zij in één keer zoveel dichterbij zijn gekomen. Hij zei ook van maar als ze in één keer het licht hebben gezien, zeg maar, dan ga je de goede kant op. Ja, ik zie jullie allebei knikken. Dat is natuurlijk de heilige graal natuurlijk op dit gebied. En dan is het inderdaad wat je zegt, gewoon tweaken. Stel eens een stapje weer tot je...
Als jij vertrouwen hebt, wat Rob ook zegt, als je in je engineers en in je hele ontwikkeling vertrouwt en je maakt iedere keer een stapje en geen grote sprongen,
Ja,
dan kan je dat gerust doen. Want dan heb je eigenlijk, dan weet je dat je niet fout kan gaan. Hè? Dus het is veel lastiger als je bijvoorbeeld een hele grote update brengt met een ander concept. Ja, dat kan een finale misslag zijn.
Ja.
Dat hebben we bij andere teams ook gezien. Maar als je die incrementele stapjes maakt, dan is het iedere keer opbouwen wat je al gedaan hebt. Dat is een veel kleiner risico.
Ja. Maar dan is eigenlijk het grootste risico bij het team zelf een beetje de onervarenheid. Hè? Ze hebben af en toe wat steekjes laten vallen met punten en dat soort dingen. Anders hadden ze wel wat verder kunnen staan, toch?
Ja, dat vind ik het grote manco van McLaren. Ik denk dat een organisatie is die fantastisch werk levert om die auto op een hoog niveau te krijgen, technisch gezien. Maar hun race skills, hoe scherp jij bent in bepaalde raceomstandigheden, dat is natuurlijk hartstikke lastig te oefenen. Mm-hmm. Maar als je gaat racen tegen Red Bull, zeker. Maar
en vooral Max,
En tegen, maar Red Bull als team vind ik
het zo, sterk,
Met pitstops, met strategie. Als je daar wil tegen racen, dan moet je niet alleen gebruik maken van je snelle auto, maar je moet ook gebruik maken van alle omstandigheden die op je afkomen. Ja. En ik denk dat we allemaal heel veel omstandigheden kunnen opnoemen dit seizoen. Hè. Of het nou over Montreal gaat met een safety car, te laat gecalled, een paar pitstops die niet zuiver zijn, maar ook de laatste race. Ja, je kan toch een beetje vraagtekens zetten bij hoe Lando met Max gaat vechten. Want hij legt zich een beetje zelf op de penalty stip.
Ja.
Het is, er zijn allemaal wel redenen voor en excuses voor, maar het is niet het slimste.
Nee.
En dat moet je toch een beetje aanrekenen als een minpuntje bij dat team, bij die organisatie.
Eens Rob?
Ja, tactisch gezien laat ze het gewoon echt liggen. Net als een paar jaar geleden Ferrari het ook continu liet liggen. dan weer dit mis bij de pitstop, dan weer dat mis tactisch gezien tijdens een race. Ik denk dat McLaren dat die laat dat dit jaar gewoon zien.
Ja.
En dan komt Hongarije natuurlijk weer naar boven, dat ze die zege aan Piastri geven. Ze hebben nog een paar andere keren gehad. Iedereen, je hoort het overal, iedereen heeft zoiets van, als je kampioen kan worden met een coureur, dan doe je het.
Ja.
Eén coureur, focus. Precies.
En ook de hele vraag, hoe groot is de kans dat dit nog een keer gebeurt? Hè? Ik bedoel,
dat ze deze kans nog een keer krijgen.
Ja, misschien volgend jaar, maar goed, daarna weet je het niet meer, nieuwe regels. Dus als je zo'n kans krijgt, dan moet je er vol ervoor gaan.
In Formule 1 is dat je niet moet denken van deze kans komt volgend jaar weer.
Precies.
Je moet hem pakken als hij er is.
Ja.
Ik ben bij BMW betrokken geweest toen ze in 2008 met Kubica tweede in het kampioenschap. En toen dachten ze van nou, weet je wel, we gaan nu focussen op het volgend jaar, want dan pakken we iedereen. Nee, komt niet meer terug, weet je wel. Als de kans er is, dan moet je het afmaken. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk lastig tegen Red Bull en tegen Max, maar je moet het jezelf wel niet nog lastiger maken.
Precies, dus als het dit jaar niet lukt, dan mogen ze zich best wel voor de kop slaan, zeg maar.
Je weet niet hoe de anderen er volgend jaar uitkomen.
Nee, daarom, ja.
Dus je ziet net zoals we hadden net over Ferrari, die gaan ook steeds beter. Dus volgend jaar natuurlijk doorbeduren, want vanaf januari dan gaat waarschijnlijk toch iedereen op 2026 lopen focussen, nieuwe reglementen.
Ja.
Dus Ja,
stip al even Ferrari aan. Wat vind je van dat team dit jaar? Ze hebben al een aantal races gewonnen.
Nou, weet je wat mij verbaast van Ferrari? Hè? Als ik nu terugdenk aan Ferrari, denk ik een heel goed seizoen tot Monaco. Hè?
Ja, zeker. Een hele goede start. Ja.
Binnen in Monaco met Leclerc. Nou, drie jaar geprobeerd, nooit gelukt. En nu, hoppatee. En na Monaco denk je, wat hebben zij een crisisjaar gehad. Maar het onverwachte van Ferrari vind ik dat ze zelfs in die slechte periode, die eigenlijk geduurd heeft tot Monza, scoren ze met twee rijders. Niet de top drie punten, maar altijd 5, 6, 4.
Ja.
En als je dan ziet waar ze staan in het kampioenschap, als ze dan terugkomen met een auto die wel weer competitief is, dan staan ze er gewoon bij. En het sterke van hun is eigenlijk die dubbele line-up, die twee rijders die altijd goed scoren, nooit volledig wegvallen. Hè? Dus nooit, het is geen Perez die daarbij zit.
Nee.
En dat team heeft zich dus zelf in een positie gehouden waar ze nu uiteindelijk nog best wel dichtbij zitten bij een constructeurskampioenschap.
Ja, zeker.
En dat vind ik heel knap. En dat ze dan terugkomen, hè, dat is wat Rob ook eerder zei, zij hebben gewoon een misstap gemaakt met een update. Ze hebben toen heel lang nodig gehad om dat weer recht te trekken. En nu schijnen ze ook weer die lijn te hebben.
En dan had jij het ook even een beetje die dip in die periode. Dat is ook wel net de periode dat Mercedes in één keer weer naar boven kan drijven. Ja. En dat is ook
ook bijzonder.
Eigenlijk mooi geweest, want dan pakken ze in één keer, hebben ze drie gewonnen, toch? Ja.
Ja, met Spa. Hè? Dus,
ja.
Ik moet zeggen, ik vind Mercedes is voor mij het grootste raadsel van dit hele
dat
spel.
Dat schommelt helemaal op.
Ja, maar die schommelen niet alleen door het seizoen, maar van sessie tot sessie. Hè? En ik denk dat, maar dat weet jij misschien beter op, dat toch heel erg ligt aan de circuitomstandigheden, de temperatuur van de baan, die niet alleen op de band invloed heeft, maar ook op hoe die aero werkt. En ik denk dat die auto heel erg marginaal is en hoe je die setup moet doen om daar het beste uit.
Ja, maar je ziet vaak bij Mercedes dat ze bij de eerste trainingen er vaak goed bij zitten, daarna wat terugvallen. Ik ben een paar keer ook bij een aantal races geweest dit jaar, maar het valt me op dat die Mercedes veel meer vonkt dan de andere auto's.
Ja. Dus ik weet het niet. Sowieso in Austin, Russell was gigantisch snel. Die is achteraan begonnen, maar die is wel uiteindelijk
60 geworden.
Maar die Mercedes heeft gewoon een paar hele goede races gehad. Ze hebben natuurlijk zelf ook toegegeven dat ze fout hebben gemaakt. Ze zaten qua aerodynamica en mechanica zaten ze niet goed, zaten ze van elkaar af. Dus er zijn binnen het team wat
personele wijzigingen geweest. Ja, je had ook nog wat connecties.
Ik had een connectie die bij Mercedes redelijk hoog in de aerotak zat. Nu werkt die daar niet meer. Maar die zijn dus een paar mensen aan de kant gezet. En toen zijn ze dus de koppen wel één kant op gaan steken. En dat heeft echt wel geholpen.
Ja.
Dus en daardoor hebben ze toen denk ik ook die paar races hebben ze het supergoed gedaan.
Ja, want we waren natuurlijk vorig jaar heel erg over aan het klagen waren over die balansproblemen. Dat lijkt redelijk op orde.
Ja, ik denk dat het feit wat jij al zei, dat je ziet dat die auto vonkt, hè, dus dat die heel laag ligt. Nou, als die auto zo laag moet liggen om performance eruit te halen, dan heb je natuurlijk op circuits zoals Austin, waar het hobbelig is, of als je over een curb moet rijden, dan wordt die hele setup verstoord. En dan is het denk ik heel lastig om die auto echt op de limiet te blijven rijden. En dat zie je ook wel. Kijk, of je nou fan bent van Hamilton of niet, een zevenvoudig wereldkampioen is echt geen Die verleert het rijden ook niet. Precies. Maar die heeft gewoon een hele lastige auto waar die mee moet vechten.
Ja.
En dat zie je terugkomen in die wisselvalligheid. En dat, ja, ik vind dat heel... Het lijkt erop alsof die auto een hele smalle window heeft waar die echt snel is. En dat die heel snel eruit valt. En dat is ja, denk ik heel lastig voor dat team om goed te krijgen.
Ja, ik zie jou ook ja knikken.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, Canada, daar waren ze natuurlijk heel goed. Maar dat is gewoon een biljartslaken.
Ja.
Dat is gewoon een heel mooi glad circuit.
Nog even over Ferrari. We hebben net ook over nou, dat duo, dat doet het lekker. Snap jullie dat die wissel er is gekomen? Sainz eruit van Hamilton? Of hadden jullie gezegd van nou, houden zo?
Nou, ik snap het eigenlijk niet. Nee. Maar ik snap het, aan de ene kant snap ik het wel. Hè, want ik denk dat er heel veel druk... Kijk, die wissel is natuurlijk gekomen eigenlijk na 2023. Toen is het een beetje voorbereid gaan worden. En in de winter van 23 naar 24 werd het bekendgemaakt. Dus dat heeft al langer gespeeld.
Ja.
En als je teruggaat naar toen ja, was er heel veel druk op Ferrari, denk ik. Ook op Fred Vasseur om iets te doen. Ik denk dat er een mogelijkheid lag en dat die gegrepen is door, zal ik maar zeggen, de hoogste baas van Ferrari, John Elkann, om Hamilton binnen te krijgen. Ik zie het meer een beetje als een, ja, het is een beetje een PR-actie bijna.
Een marketing
van de naam binnen.
Bij Ferrari rijdt een kampioen.
Ja, ja, terwijl, met alle respect, Hamilton gaat die auto niet van een P6 naar een P1 brengen, denk ik. Ik denk dat je... hij zal misschien wel een maximale uithalen, maar wat je moet doen is die auto sneller maken. En als je die auto sneller maakt, dan zie je dat je met de huidige line-up prima vooraan kan rijden. Ja. En ik vind Sainz en Leclerc heel complementair. Want je hebt sommige races dat Leclerc het even net niet heeft, en dan is meestal Sainz wel vooraan.
Ja, klopt.
Dus qua team vind ik het eigenlijk een goede opstelling. En ik denk dat een persoon als Hamilton aan het eind van zijn carrière... Grote naam, brengt ook veel politiek mee. Nou, als we Ferrari en politiek en als dat niet goed gemanaged wordt, dan denk ik dat er heel veel potentieel is voor een drama. Ja, ik zou het niet gedaan hebben, maar goed, ik vind het voor de sport wel heel leuk.
Jij zei, je was laatst op de koffie bij Binotto, die zei ook van, ik zou hem ook niet hebben vastgelegd.
Nee. En weet je moet als team, denk ik, moet je een beetje een langere horizon hebben. Hè? Want ik denk als je nou de komende 2-3 jaar Hamilton in de auto hebt en hij wint een kampioenschap, ja, dan is Hamilton onsterfelijk, Ferrari onsterfelijk en allemaal prima. Maar als je een team wil opbouwen wat, zou ik maar zeggen, talent heeft voor de komende 5 jaar, ja, ga je dan op Hamilton bouwen? Nee, die zal na 2-3 jaar toch echt wel klaar zijn. En dan zou ik... Denk ik, een hele sterke line-up die je nu hebt, zou ik gewoon gehouden hebben.
Ja.
Of ze hadden voor Verstappen moeten gaan.
Ja, maar ik denk dat hij... Kijk, ik denk dat hij misschien niet eens beschikbaar was toen. Of dat ze toen, niet eens gerealiseerd hadden van misschien kunnen we Max wel krijgen. Want je hebt gelijk. Als je hem kan krijgen...
Ja, dan moet je dat doen. Ja.
Dan gisteren al tekenen natuurlijk.
Ja. Ja, natuurlijk. Als je terugkijkt, hè, ze hadden Hamilton vastgelegd. En toen een maand later ging het rommelen bij Red Bull. Toen dachten ze ook waarschijnlijk bij Ferrari van... Shoot, hadden we hem even een maatje.
Het is ook puur marketing. Ik denk, in het verleden maakten coureurs veel meer het verschil. En dat is in jouw tijd. Je hebt natuurlijk met Schumacher er ook gezeten. Die maakte het verschil.
Ja.
En de coureurs tegenwoordig maken... Nou ja, Max maakt wel een verschil als hij eenmaal in die auto zit. Maar met de ontwikkeling veel minder. De ontwikkeling is puur wat in de fabriek gedaan.
Ja.
Maar denk je dat ook qua marketing, als je teruggaat naar de afgelopen 30, 40 jaar bij Ferrari, hebben er altijd op het periode van Berger en Alesi na altijd grote namen gezeten natuurlijk. Van Menzel, van Prost en later natuurlijk met Schumacher die het hebben opgebouwd. En een Alonso en een Vettel.
Ja, dus... maar ook Menzel en Prost waren niet doorslaggevende successen.
Nee, klopt. Dus maar het waren natuurlijk wel...
Denk dat je... wat ik al zei, ik zou het niet zo snel gedaan hebben. Omdat ik vond dat ze best wel een goede line-up hebben. En dit lijkt een beetje een korte termijn actie. Ja. En ja, ik weet niet of je daar zoveel mee bereikt. Ik denk namelijk dat... Kijk, als je een van die... onzekerheden van Mercedes ziet. Hamilton heeft heel erg de neiging dat als het niet loopt, dan schroeft hij zijn hele auto ondersteboven tussen een vrijdag en een zaterdag sessie. Ja. Denk aan China.
Ja.
Dan gaat hij experimenteren. En als je Ferrari een beetje kent, hè, die geloven heel erg in die grote persoonlijkheden. Die volgen die grote persoonlijkheden. En volgens mij is Hamilton nou net iemand die je meer moet leiden. Hè. Goede coureur. Maar je moet hem niet de vrijheid geven om te zeggen, nou dan bouwen we de hele auto om. Want dan gaat het valikant mis.
Okay.
En ik denk dat dat nog best wel een probleem zou kunnen zijn binnen je structuur. Zeker met de verwachtingen waarmee Hamilton nou binnen gaat komen. Ja. Dus ik weet niet of het zo slimme zet is.
Okay.
Ik ben benieuwd hoe Hamilton gaat zonder Bono.
Ja, dat
die
ook.
Die houdt hem echt ook onder controle en die twee.
Ja. En dat zal zich ook weer moeten vinden met een ingenieur zoals Ricky Adami zal hij dan waarschijnlijk krijgen. Ja, er zit een mogelijk voordeel in, maar ik zie veel negatieve punten.
Ja, precies. Oké. Dan nog even terug naar dit jaar. Constructeurskampioenschap. We gaan even een potje maken. We zetten er een lekker flesje wijn om. Wie of wie pakt hem?
Nou, Rob.
McLaren. Ik ga echt voor McLaren gaan pakken. Ferrari wordt tweedes en Red Bull wordt derdes.
Ja, ik denk dat de logische... Maar ik zou graag willen zeggen dat Ferrari hem
pakt. Ja, snap ik.
En ik denk dat... dat was een beetje wat ik aangaf. Ik denk dat Ferrari een veel sterker auto heeft dan dat ze tot nu toe hebben laten zien. Want we hebben na Monza eigenlijk gezien dat ze op Baku, op Singapore en in Austin drie hele rare verschillende circuits... waren ze eigenlijk snel. Alleen ze hebben het niet altijd eruit gehaald. Ja. Hè? En dat geeft je toch een beetje vertrouwen... dat er in de toekomst wel wat meer in zit. En dan gaat het volgens mij echt om... hoe hard McLaren nog gaat vechten met Max. Hoeveel risico's gaan de rijders daarin aan?
Ja.
Want als McLaren een keer een uitvalbeurt heeft met een van hun rijders... ja, en je blijft met twee rijders scoren... dan kan het nog wel eens heel spannend worden. Ja. Dus het is zeker met constructeurs heb je... omdat je met twee auto's natuurlijk rijdt... kan er best wel veel in één keer gebeuren. En ik denk dat Red Bull dat constructeurskampioenschap heeft opgegeven.
Ja, ik denk het wel.
Met press zie ik ze niet met twee auto's scoren.
Nee, anders hadden ze hem eruit moeten gooien.
Ja. Ja, dan hadden ze hem inderdaad...
Even Mexico afwachten. Maar ja. Mexico is ook weer zo'n uitligger, hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook weer een extreem. Maar je had het over die circuits, hè? Maar Monza is echt extreem, extreem.
Ja.
Low downforce, die valt ook gewoon buiten het hele spectrum. Singapore is compleet de andere kant. Dus het zijn echt hele extreme circuits. En ik mis eigenlijk Ferrari sterk op een standaard.
Nou ja, dat had ik in Austin eigenlijk meer. Kijk, normaal gesproken denk ik bij Ferrari, als je weet je de Baku, weet je wel, 90 graden bochten, tweede versnellingsbochten, acceleratie, tractie. Ja, dat past bij Ferrari. Maar in Austin, die hele lange S's, high speed, hoge snelheid, daar vond ik ze toch best wel sterk. En dan vooral op hun bandendegradatie, want dat was eigenlijk altijd een manco. Maar nu op die mediumband waren ze volgens mij echt de top in het veld. En dat, ik vond het best wel een oogopener, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat is wel een van hun zwakke punten geweest de afgelopen jaren, de bandenslijtage.
Ja. Dan even een korte blik op 2025. Ja, daar zullen niet hele grote veranderingen komen, toch? Aangezien er vanaf 26 een grote reglementswijziging komt. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, volgens mij wordt er ook qua reglementen wordt er heel weinig gedaan. Ik denk dat het wel interessant is om te zien. Kijk, je ziet nu toch dat er... er wordt steeds meer gekeken naar die hele kleine details. Hè. We krijgen dat hele verhaal over die ride height adjust van Red Bull.
Die bip adjust.
Ja, en dan krijg je de vleugels van McLaren. Dus ik denk dat er onderling een hoop gesteggeld wordt tussen de teams. Nou, kijken wat dat nog voor een interessante ding gaat opleveren. Maar ik verwacht niet dat de rangorde veel verandert. Wat wel interessant is de rijders. Hè. Dus het verhaal met Perez en Verstappen. Gaat daar nog veranderingen komen? Hamilton bij Ferrari, dat wordt een interessante.
Ja.
Dus genoeg om naar uit te kijken, zou ik zeggen.
Nee, dat zeker wel, ja. Ondanks die bip, dat doet ook niet zoveel. Het is puur een beetje die rijhoogte. Dat is ook iets wat al 15, 20 jaar zitten men... Speelt men daarmee?
Ja, ik denk dat dit gewoon...
Dit is gewoon heel simpel. Vroeger had je een mechanisme. Dan kwam dat ding, dan kreeg een tik, die bip. Die hield hem dan een beetje op in positie. En die ging dan heel langzaam, zakte die weer. En dan kreeg je weer een bult-up. En dan tikte die weer omhoog. Er waren teams die speelden daar continu mee.
Ja, maar dat heb je nog steeds.
De voorkant van die vloer te...
Ja, die voorkant van die vloer mag nog steeds omhoog en omlaag gaan. Alleen de basishoogte waar je hem op instelt, dat kun je van buiten verstellen. En Red Bull had een manier om het van binnen in de cockpit te verstellen, Ik denk dat het een storm in een glas water is. Maar ik heb meer het idee dat Zac Brown zijn speeltje werd afgenomen met die flexievleugels. En toen dacht van
ik pak wat terug.
We gaan eens even zoeken wat iemand anders dwars kunnen zitten. Dus ik denk dat het inderdaad, je hebt gelijk. Het lijkt mij meer een storm in een glas water.
Ja. Dus kortom, volgend jaar kan het ook weer spannend gaan worden. Weer die vier teams. Welk team denken jullie dat volgend jaar de grootste kans maakt op de titel? Of zeg je, het wordt weer net zo spannend als dit jaar?
Ja, omdat we eerder al zeiden, ik denk niet dat er veel gaat veranderen qua regels. Dus het wordt een beetje een status quo. Nou, dan lijkt het mij dat je eigenlijk die vier grote topteams, dat die weer bij elkaar gaan zitten. En dat verschil zal worden bepaald door hoe goed een team op een bepaald circuit en bepaalde weersomstandigheden, hoe ze daarmee omgaan. Ja, ik verwacht eigenlijk een heel spannend seizoen.
Ja.
En ik weet niet of teams zoals Aston Martin, weet je wel, daar komt er natuurlijk ook een nieuwe technische directeur bij. Of zij nog een stapje gaan maken. Dat is dan meer in de tweede helft van het veld eigenlijk.
Ja.
Maar daar is genoeg om naar uit te kijken, hoor.
Nee, absoluut. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Nou, dank heren voor jullie komst. En wil je geen aflevering missen? Volg dan deze podcast in je favoriete podcast-app. Vergeet ons ook een review te geven. En verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in ons nieuwe Formule 1 magazine. Hoi, hoi.